Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Welkom, beste luisteraar, in ons programma Het Inzicht. En vandaag in onze reeks Verdedig ons in de strijd zijn we aangekomen bij de derde hiërarchie van de engelenkoren, vertegenwoordigd door de krachten, de aartsengelen en de engelen. Laten we het eerst hebben over de krachten. In het derde regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië, kreeg de profeet Daniël een openbaring, zo lezen we in Daniël 10e hoofdstuk. In die tijd rouwde hij. 3 weken lang bad hij, klaagde hij, onthield hij zich van vlees en wijn en at hij karig. Toen hij op een dag aan de oever van de rivier de Tigris stond, werd hij benaderd door een man gekleed in linnen met een gouden riem om zijn middel en zijn lichaam leek op beryl, een kostbare edelsteen. Zijn gezicht was als bliksem, zijn ogen als brandende fakkels, zijn armen en benen waren als de glans van gepolijst brons. Zijn stem was zo krachtig dat het klonk als het gebrul van een menigte. Niemand anders zag het visioen en Daniël was zo bang dat hij bijna flauw viel en tot niets meer in staat was. Toen de man begon te spreken, verloor Daniël het bewustzijn en viel neer. De man die voor hem stond was echter geen mens, maar een hemels wezen. Hij behoorde tot de krachten die samen met de aartsengelen en engelen de derde hiërarchie van de engelenkoren uitmaken. Het wezen raakte Daniëls schouder aan, zodat hij ervan sidderde, en hij richtte zich op zijn knieën en handen op. Daarop sprak hij: Daniël, bevoorrechte man, let op de woorden die ik je ga zeggen en ga rechtop staan, want nu heb ik een boodschap voor jou. Op zijn woord stond ik bevend op. Hij vervolgde: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af dat jij je voorgenomen had om je voor God te vernederen en zo inzicht te krijgen, is je gebed verhoord en heb ik mij op weg begeven om aan jouw verzoek te voldoen. Maar de vorst van het koninkrijk Perzië heeft mij 21 dagen tegengehouden tot Michael, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp kwam. Toen was ik daar bij de koningen van Perzië niet meer nodig en kon ik naar je toekomen om je mee te delen wat er met jouw volk in de verre toekomst zal gebeuren. Want ook dit visioen betreft de toekomst. Dat lezen we allemaal in het 10e hoofdstuk van het boek Daniël, versen 10 tot 14. De woorden van de engel veroorzaakten grote kwelling in Daniëls hart en verdiepte zijn angst tot het punt dat hij niet meer kon ademen. Hij was ervan overtuigd dat hij te zwak was om de toekomst te verdragen die de engel voorspelde. De engel raakte Daniël opnieuw aan en bood hem geruststellende woorden aan. Ik citeer: Opnieuw raakte degene die op een mens geleek mij aan en gaf mij kracht. En hij zei: Vrees niet, bevoorrechte man. Ik wens je heil toe. Wees sterk, wees sterk. En terwijl hij dat zei, voelde ik mijn krachten herleven en ik zei: Spreek, Heer, want U hebt mij gesterkt. Einde citaat. Zoals het Bijbelverhaal suggereert, zijn de krachten betrokken bij de zorg voor naties, koninkrijken en gemeenschappen. In de scène met Daniel kwam een van de krachten in conflict met de demonische prinsen van Perzië en Griekenland, wier enige doel was om Gods volk te vernietigen. Wie zijn de krachten? In de Nederlandse taal is dit niet zichtbaar, maar de naam van dit engelenkoor stamt uit het Latijnse woord principari. Dit betekent een begin maken. De eerste zijn die het voortouw neemt, de weg wijst, leiding geeft of wetten maakt. God is de Allerhoogste en Hij stelt wetten vast die alle dingen ordenen in afwachting van hun bestemming. Dat leren we uit het boek Spreuken. Ik citeer: door mij zijn de koningen koning en stellen de vorsten vast wat recht is. Door mij heersen de heersers en de gebieders, al diegenen die rechtvaardig oordelen. Spreuken 8e hoofdstuk, verzen 15 en 16. Deze eigenschap van God wordt getypeerd door het koor van de krachten en ze hebben de opdracht om God voortdurend te prijzen voor zijn wijsheid in het regeren en wetgeven van de hele schepping. Volgens de heilige Thomas van Aquino duidt de naam krachten op iemand die leiding geeft in een heilige orde. Ze worden zo genoemd omdat ze het leidende koor zijn in de laatste hiërarchie van de engelen. Krachten zijn de prinsen van de engelen die Gods vorstelijkheid en gezag symboliseren. Ze worden gezien als bewakers van regeringen, koninkrijken, naties en gemeenschappen, evenals van degenen die hen regeren en besturen. Ze maken deel uit van de ring van verlossing, zoals de derde hiërarchie wordt genoemd, en ze zorgen voor het spirituele leven van de kerk en de verlossing van de mensheid. Ze hebben gezag over de aartsengelen en engelen en geven hun Gods wil door. Net zoals een legergeneraal de operaties van troepen in het veld beveelt en plant, zo plannen de krachten, volgens Gods wil, en bevelen ze de operaties van de engelachtige hiërarchie in het slagveld tegen Satan. In de schrift en in verschillende devoties worden de heilige Michael en ook de heilige Gabriel aangeduid als hemelse prinsen, ondanks dat ze ook duidelijk als aartsengelen worden genoemd. De kracht die aan Daniel verscheen, vertelde hem: Michael, een van de knappe prinsen, kwam om mij te helpen. Hoe kan Michael zowel een prins of een kracht zijn als een aartsengel? Het is minder verwarrend als we begrijpen dat de koren en hiërarchieën van engelen een continuum zijn in plaats van een reeks concrete afdelingen. Binnen het koor van de krachten zien we duidelijk de tegenpolen van gehoorzaamheid. Enerzijds zien we prinsen die dapper de bevelen van hun goddelijke prins hebben opgevolgd, soms aangeduid als de goede engelen. Anderzijds zien we prinsen die trots weigerden God te gehoorzamen, soms aangeduid als de slechte engelen of de gevallen engelen. Wat is er gebeurd? We weten dat de engelen door God beproefd werden en in die periode van beproeving herkende een van de opperste engelen zijn buitengewone macht, schoonheid en kennis, maar hij verzuimde God te danken en te eren. Hij werd jaloers en intolerant voor Gods opperste heerschappij en daardoor stelde hij zichzelf aan als de tegenstander van God. Hij werd Satan. De duivel had volmaakte kennis en volledige vrijheid, maar koos een sinister pad zonder dat enig ander wezen hem daartoe beïnvloedde, waardoor zijn zonde onvergeeflijk was. Vanwege zijn verheven positie in de hemelse legers volgden veel engelen Satan in zijn gestoorde kruistocht van haat en rebellie en weigerden ze eveneens gehoorzaamheid aan God. Bijgevolg werden ze voor alle eeuwigheid tot de hel verdoemd en verlangen ze niets liever dan alle geschapen wezens met zich mee naar beneden te trekken. Ze zijn veroordeeld tot een bestaan van pijn en kwelling. Zo zien we de gevolgen van het gebruiken van macht in de geest van liefde en gehoorzaamheid of de geest van haat en verzet. De eerste leidt tot vreugde en verlossing. De laatste leidt tot vernietiging en verdoemenis. In het licht van de strijd die in de hemelen woedde, vallen de toegewijde krachten voor de mensheid op als een model van vreugdevolle gehoorzaamheid. Ze begrepen dat Gods autoriteit uniek en primair is en dat het volgen ervan net zo noodzakelijk is als de behoefte van een mens om te ademen. Gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God, worden wij tot een dergelijke gehoorzaamheid geroepen door de verdiensten van ons doopsel. Onze doopbeloften dwingen ons om ons verstand en onze wil volledig aan God te onderwerpen en hem voortdurend onze instemming te geven met ons hele wezen. Wij volgen hem immers niet alleen, maar behoren hem volledig toe. De catechismus van de katholieke kerk noemt dit de gehoorzaamheid van het geloof. Abraham staat bekend als de vader van alle die geloven vanwege zijn uitzonderlijk geloof en gehoorzaamheid aan God. Nog volmaakter in geloof en gehoorzaamheid aan God is de heilige maagd Maria. Maria's geloof en gehoorzaamheid wankelde nooit gedurende haar hele leven, ook al werd ze geconfronteerd met de grootste beproevingen die een mens kunnen overkomen. Ten slotte moest zij haar eigen zoon een gruwelijke dood aan het kruis zien sterven. Wij kunnen ons inbeelden dat zij in elk van die beproevingen zachtjes en vol vertrouwen fluisterde: voor God is niets onmogelijk. Tot die houding worden ook wij geroepen. Volgens het woordenboek betekent woede wraakzuchtige woede, felle woede en diepe, haatdragende verontwaardiging. Is er een betere manier om de houding en de daden van de gevallen engelen te beschrijven? Hun trots en jaloezie op Gods schoonheid en opperste heerschappij tonen wraakzuchtige woede en wrokkige verontwaardiging, toren. Helaas zijn mensen ook vatbaar voor zulke dodelijke houdingen en daden. We laten wrok, trots en jaloezie onze gedachten en harten binnendringen, ze vreten aan ons als melaatsheid en ze veroordelen ons tot de vloek van toren. Toren leidt tot haat en haat scheidt ons zowel van onze medemensen als van Gods genade. Wanneer we gescheiden worden van Gods genade, lopen we groot gevaar onze redding te verliezen. De schrift is heel duidelijk over de gevaren van toren in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Enkele voorbeelden. De psalmist waarschuwt: ban uw wrok, laat varen uw toren. Voed geen afgunst, dat sticht louter onheil. Want de boosdoeners worden verdelgd. Die de Heer hoopvol hebben verbeid, zij zullen het aardrijk beërven. Psalm 37, verzen 8 en 9. De heilige Paulus hield enorm van de jonge christelijke gemeenschappen die hij had gesticht. Hij probeerde enkel maar de waarheid aan hen te onthullen, het goede nieuws met hen te delen en hen weg te leiden van hun vroegere corrupte en zondige wegen. Hij schrijft aan de Efeziërs: wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek, kortom, alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen. Wees goed voor elkaar en hartelijk. Vergeef elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus. Efeziërs 4, versen 31 en 32. Onze toren kan niet alleen onze geest en ons hart doen wegrotten, maar hij kan ook Gods toren over ons afroepen. Uit de Romeinenbrief: maar de toren van God openbaart zich en daalt uit de hemel neer over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken. Romeinen 1, vers 18. In zijn brief aan de Romeinen waarschuwde Paulus streng dat alleen God toren mag uitoefenen en dat we nooit moeten proberen het onrecht, zij het ingebeeld of echt, het onrecht dat ons is aangedaan, te wreken. We moeten ons ook niet laten uitdagen tot toren door alledaagse mensen, situaties, vooroordelen of oordelen die ergernis in ons opwekken. Blijvende kwade gevoelens in ons hart zijn een voorloper van onbeheerste toren. In zijn brief aan de Efeziërs geeft Paulus het gezonde advies om onze woede te erkennen en ermee om te gaan voordat die verandert in zondige toren. Hij schreef: word toornig, maar zondig niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans. Efeziërs 4e hoofdstuk, verzen 26 en 27. Laten we de krachten aanroepen om namens ons te bemiddelen voor de genade en voorzichtigheid om vurig Gods geboden te gehoorzamen en ons krachtig te verzetten tegen de invloed van toorn. O heilige krachten, jullie zijn een voorbeeld van volmaakte gehoorzaamheid. Hoe pijnlijk moet het zijn geweest om te zien hoe leden van jullie eigen koor God trotseerde en weigerde hem te gehoorzamen. Jullie hadden hetzelfde kunnen doen, en toch bleven jullie trouw. Dank jullie wel voor jullie trouw en voor jullie bereidheid om mij te helpen net zo gehoorzaam te zijn aan God als jullie. Jullie zijn werkelijk hemelse prinsen die mijn eer en liefde verdienen. Ik vraag jullie om prinsen te zijn over mijn leven, familie, parochie, gemeenschap en land. Jullie symboliseren Gods vorstelijkheid en gezag en zijn beschermers over regeringen, koninkrijken en naties, evenals over degene die hen besturen. Gebruik alstublieft jullie vorstelijke macht om de wereld tot vrede te brengen en alle naties terug naar God te voeren. Net zoals een generaal de operaties van zijn troepen beveelt en plant, beveel en plan dan ook voor de kerk op haar pelgrimstocht naar de hemel. Help ons om te overwinnen in onze strijd tegen Satan. Op voorspraak van de heilige Michael en van het hemelskoor van de krachten, Heer God, verrijk ons met de geest van ware en rechtzinnige gehoorzaamheid. Amen. Beste luisteraars van Radio Maria en van het programma Het Inzicht, welkom terug in ons programma en in onze reeks Verdedig ons in de strijd zijn we vandaag aangekomen bij de derde hiërarchie van de engelenkoren. En voor de pauze had ik het over de krachten. Wie zijn de krachten? De krachten hebben de opdracht om God voortdurend te prijzen voor zijn wijsheid in het regeren en wetgeven van de hele schepping. Ze worden gezien als bewakers van regeringen, koninkrijken, naties en gemeenschappen. Ze zorgen voor het spirituele leven van de kerk en de verlossing van de mensheid. De krachten plannen en bevelen de operaties van de engelachtige hiërarchie in het slagveld tegen Satan. Ze zijn een voorbeeld van volmaakte gehoorzaamheid en die volmaakte gehoorzaamheid kunnen we van hen afsmeken. Het koor van de aartsengelen is het meest bekende en geliefde koor in de volksdevotie en waarvan de bekendste de heilige Michael, de heilige Gabriel en de heilige Raphaël zijn. De heilige Michael wordt de prins van de hemelse heerscharen genoemd en is de enige die in de Bijbel rechtstreeks zo wordt genoemd. De heilige Gabriel is de boodschapper van de menswording en de heilige Raphaël is de engel van genezing en de geneeskunde. De traditie leert ons dat er 7 aartsengelen zijn, maar we kennen er maar 3, omdat hun namen specifiek in de schrift worden genoemd. De namen van de andere 4 worden niet gebruikt in de schrift of de liturgie, maar sommige van de apocryfe boeken van de Bijbel, zoals het boek Henoch, geven wel namen aan hen. Die worden gebruikt door sommige Oosters-Orthodoxe kerken, maar zijn niet te vinden in de Westerse kerk, omdat ze niet voorkomen in de kanonieke boeken. Paus Zacharias verwierp ze in 745 na Christus en ze werden opnieuw verworpen in een synode die in 789 na Christus in Aken werd gehouden. Het lijkt erop dat de 7 aartsengelen vanaf het begin een speciale plaats in Gods plan hebben gekregen en dat ze belast zijn met buitengewone missies. Vanwege hun hoge positie worden ze in de geschriften van de heiligen vaak aartsengelprinsen genoemd, wat duidt op hun gerespecteerde positie van leiderschap en autoriteit in het hemelse rijk. Net als de krachten worden de aartsengelen ook geassocieerd met de bescherming van naties, bisdommen, religieuze gemeenschappen en de missies van de kerk. De naam Raphaël betekent God geneest of goddelijke genezer. Het verhaal van Tobit en Tobias, dat we terugvinden in het boek Tobit, bevat de grootste verschijning van een engel aan een mens en het draait om de manifestatie van de aartsengel Raphaël, die zichzelf vermomde als een mooie jonge man genaamd Azarias. Raphaël begeleidde Thomas op zijn lange en moeilijke reis naar een vreemd land. Tobias had geen idee dat de persoon die hij had ingehuurd geen mens was, maar eerder een aartsengel. Pas aan het einde van zijn lange missie onthulde Raphaël zijn ware identiteit en naam en het doel van zijn missie. Raphaël onthult zichzelf als een goddelijke genezer, niet alleen van fysieke kwalen, zoals de blindheid van de oude Tobit, maar ook van spirituele aandoeningen en duivelse plagen, zoals in het geval van Sara, de vrouw van Tobias. Als hij geen menselijke vorm had aangenomen, was het voor Raphaël misschien niet mogelijk geweest om op zo'n vertrouwde manier en gedurende zo'n lange periode met mensen om te gaan. Als ze hadden geweten dat hij in werkelijkheid een aartsengel was, zouden ze bang zijn geweest en dat zou Raphaëls engelachtige missie hebben ondermijnd. Tijdens hun tijd samen leerde Raphaël Tobias veel belangrijke dingen en bracht hij vrede en geluk aan twee godvrezende, maar zeer ongelukkige families. Hij toonde geweldige medische kennis en ervaring en leerde Tobias hetzelfde. Hij overtuigde Tobias om met Sara te trouwen en bevrijdde haar van de klauwen van Satan. De instructies die Raphaël aan Tobias gaf met betrekking tot het huwelijk blijven een ideaal van morele perfectie voor getrouwde stellen voor alle tijden. Raphaël versnelde op een doordachte manier de reis naar huis om Tobit en zijn vrouw te behoeden voor verdere zorgen over de veiligheid van hun zoon tijdens de zware reis. Toen de reizigers terug waren, genas Raphaël Tobit van zijn blindheid. Nadat alles was volbracht, legde Raphaël alles uit wat er was gebeurd en waarom hij de identiteit van Azarias had aangenomen. Toen, net zo plotseling als hij was verschenen, keerde Raphaël terug naar zijn onzichtbare vorm en naar het gezelschap van de andere engelen. De missie van Raphaël als genezer is daar niet gestopt. In de tijd van onze Heer was hij in Jeruzalem bij het bed van Bethsaida bij de schaapspoort. Het bad was omgeven door 5 zuilengangen, vol met een menigte zieken en gehandicapten die wachten op de actie van de engel op het water van het bad. Deze actie zou onmiddellijk iedereen genezen die als eerste het bad inging. We kunnen heel dat verslag lezen in het 5e hoofdstuk van het Johannesevangelie. We kunnen ook nog steeds getuige zijn van de genezingsbediening van de aartsengel Raphaël in de wonderbaarlijke genezingen die zelfs in onze huidige tijd hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld in Lourdes. Omstreeks deze tijd is trouwens een 71ste miraculeuze genezing officieel erkend. De naam Gabriël betekent God is mijn kracht of de kracht van God. En hij heeft een speciale missie om het evangelie te communiceren. We komen Gabriël voor het eerst bij naam tegen in het boek Daniël, waar de profeet een vreemd visioen heeft en Gabriël verschijnt om het aan hem uit te leggen. Het visioen, vertelde hij Daniël, toonde de toekomstige komst van de prins der prinsen, de Messias. Het was Gabriël die de geboorte van Johannes de Doper aan Zacharias aankondigde en Gabriël die aan Maria verscheen om haar namens God te verzoeken de moeder van Jezus te worden. Dit demonstreerde zijn uitzonderlijke wijsheid, tact en behendigheid, terwijl hij genadig met haar verbaasde reactie omging. Vervolgens moest hij haar zorgen over de bescherming van haar maagdelijkheid wegnemen en haar vraag beantwoorden: hoe kan dit, aangezien ik een maagd ben? En haar voorbereiden op het moederschap. Ten slotte herinnerde hij Maria eraan dat niets onmogelijk is voor God, door haar te informeren dat haar bejaarde nicht Elisabeth in haar 6e maand van zwangerschap was. Omdat de heilige Gabriël de speciale rol van boodschapper heeft in Gods heilsplan, lijkt het aannemelijk dat hij de grote vreugdevolle boodschap bracht aan de herders in hun velden bij de geboorte van Christus, en dat hij de engel zou kunnen zijn die Jozef in een droom waarschuwde om naar Egypte te vluchten om het leven van het kind Jezus te beschermen. Het is ook heel goed mogelijk dat het Gabriël was die Jozef vertelde wanneer het veilig was om terug te keren naar het land Israël. We zouden ons kunnen afvragen of deze speciale boodschapper van God de engel was die onze Heer diende tijdens zijn doodstrijd in de hof van Gethsemane en de eerste was die de wereld de triomf van de wederopstanding aankondigde. Bovendien zouden we kunnen verwachten dat hij het was die de steen van het graf van Christus wegrolde en de vrouwen vertelde dat hij was opgestaan. Bovendien suggereert Gabriels rol als boodschapper dat hij de engel zal zijn die de doden tot leven en tot oordeel roept aan het einde der tijden. De naam Michael betekent wie is als God. Zijn naam zelf is een strijdkreet, een schild en een wapen in de strijd voor de eeuwige overwinning. Hij wordt genoemd in het boek Daniël toen de engel die aan de profeet verscheen en vertelde dat de heilige Michael hem zou helpen om de kwade prinsen van Perzië en Griekenland te verslaan. Hij wordt ook genoemd in het boek van Judas, toen hij met de duivel streed en ruzie maakte over het lichaam van Mozes. We vinden hem echter prominenter in het boek Openbaring, waar hij vecht in een dramatische strijd tegen Satan en de andere gevallen engelen. Hoewel de heilige Michael van nature tot een relatief lage orde behoort, heeft hij door zijn buitengewone ijver voor de glorie van God en de redding van de andere engelen de titel Prins van de hemelse heerscharen verdiend. Dit geeft goede reden om te geloven dat hij de allerhoogste van alle engelen kan zijn vanwege de macht die hem door God is verleend. Hij is Gods gezant die kan spreken en handelen in zijn naam en door zijn gezag. Hij was en zal altijd de strijdende engel zijn die vanaf het begin Satan en zijn demonen heeft bestreden en door de eeuwen heen alle vijanden van Gods volk, zowel menselijke als duivelse. Wie zijn de aartsengelen? Er is een substantiële overeenkomst tussen het koor van de krachten en het koor van de aartsengelen. De heilige Thomas van Aquino wees hierop in zijn Summa Theologica. Hoewel er verschillen zijn tussen de krachten, aartsengelen en engelen, is er ook een overlapping of gradatie van kenmerken en taken. Dit lijkt meer uitgesproken tussen de krachten en aartsengelen dan tussen de aartsengelen en de engelen. Net zoals de krachten als prinsen van de hemel worden beschouwd, zo krijgen de aartsengelen ook prinselijke achting vanwege hun taak en omdat zij leiding hebben over de orde van de engelen en grotere dingen aankondigen. De aartsengelen hebben het voorrecht en de functie om de hoogste hemelse geheimen aan de mensheid te ontvangen, te onthullen en te tonen. Ze hebben de hoogste en zuiverste bedoelingen en ze profiteren voor God aan de mensheid. Onze Heer spreekt vaak over Gehenna en over het onblusbare vuur dat is gereserveerd voor degenen die weigeren zich te bekeren, zelfs op het einde van hun leven. In zulke gevallen kunnen zowel ziel als lichaam verloren gaan. Jezus heeft verkondigd dat hij zijn engelen zal sturen en ze zullen alle oorzaken van zonde en alle kwaaddoeners uit zijn koninkrijk verzamelen en ze zullen hen in de vuuroven werpen waar geween en tandengeknars zal zijn. Hij zal de veroordeling uitspreken: jullie die vervloekt zijn, ga weg van mij in het eeuwige vuur dat bereid is voor de duivel en zijn engelen. De engelen waarover Jezus sprak zijn de aartsengelen die zijn gerechtigheid in het laatste uur zullen uitvoeren. God heeft ons in zijn wijsheid en genade deze goddelijke wezens gegeven als gidsen en beschermers in de strijd tegen Satan, zijn demonen en hun invloed op ons leven. De onvermoeibare vurigheid van de grote heiligen in het leven van zowel hun geloof als hun missie kan alleen worden verkregen door een vurig leven van gebed en geworteld in liefde. Dat is waar we naar moeten streven. De catechismus van de Katholieke Kerk leert ons dat om te leven, te groeien en ten einde toe te volharden in het geloof, we ons moeten voeden met Gods woord. We moeten de Heer smeken het te vermeerderen. Het moet zich uiten in de liefde, gedragen worden door de hoop en geworteld zijn in het geloof van de kerk. Artikel 162. We moeten verlangen naar de genade van de uiteindelijke volharding en de beloning van de hemel op basis van onze goede werken. Voor het verkrijgen van deze genade mogen wij de aartsengelen aanroepen. Wanhoop is het volledige verlies van hoop, vooral hoop op Gods genade en goedheid. Satan wil niets liever dan ons in wanhoop trekken, want dan verliezen we het zicht op God en ontkennen we zijn overvloedige genade. We zien dit vooral bij mensen die zijn afgedwaald van het geloof en geen gehechtheid meer hebben aan God. Mogen de aartsengelen ons bijstaan als de omstandigheden van ons leven ons tot wanhoop verleiden. O heilige aartsengelen, jullie hebben een speciale plaats gekregen in Gods plan en zijn toevertrouwd met buitengewone missies. Jullie belang wordt niet verminderd door het feit dat jullie met z'n zevenen zijn. Ik ken maar 3 van jullie bij naam, en toch houd ik van jullie en eer ik jullie allemaal. Heilige Michael, jij bent de prins van de hemelse heerscharen en een dappere leider in de strijd tegen Satan. Help me alstublieft om dapper te zijn tegen Satan gedurende mijn hele leven. Verdedig mij tegen zijn verraad. Heilige Gabriel, jij bracht Gods boodschap aan de mensheid in enkel van de meest monumentale ogenblikken in de menselijke geschiedenis, vooral de menswording. Laat me nooit het belang van jouw boodschappen vergeten en de impact die ze hebben op mijn leven en redding. Heilige Raphaël, jij bent de engel van genezing en geneeskunde. Ik word zowel fysiek als spiritueel getroffen. Gebruik alstublieft jouw genezende kracht namens mij. Op voorspraak van de heilige Michael en van het hemels koor van de aartsengelen, Heer God, verleen ons de genade van volharding in geloof en goede werken om eens van de hemelse glorie te mogen genieten. Amen. Beste luisteraars van Radio Maria, in deze 3e aflevering van de reeks Verdedig ons in de strijd heb ik het voor de pauze gehad over het koor van de aartsengelen. En dat is ook het meest bekend en geliefd. We kennen allemaal de heilige Raphaël, de heilige Gabriel en de heilige Michael. De naam Raphaël betekent God geneest of goddelijke genezer. In de schrift vinden we enkele sterke verhalen van genezing waar de heilige Raphaël bij betrokken is. Maar hij is tot op vandaag actief. De heilige Gabriël heeft een speciale rol van boodschapper in Gods heilplan. We komen hem al tegen in het boek Daniël in het Oude Testament en hij zal de geboorte aankondigen van Johannes de Doper en van Jezus. Hij was present bij tal van gebeurtenissen en hij heeft zeker een rol aan het einde der tijden. De heilige Michaël is de prins van de hemelse heerscharen. Hij is de bestrijder van Gods vijanden. De aartsengelen hebben het voorrecht en de functie om de hoogste hemelse geheimen aan de mensheid te ontvangen, te onthullen en te tonen. Het koor van de engelen is het laatste en laagste koor in de hiërarchie van engelen, maar zeker niet het minst belangrijke. Vergeleken met de hogere koren zijn de engelen het minst volmaakt, hoewel ze in vergelijking met onze menselijke natuur superieur volmaakt zijn. Volgens de heilige Thomas van Aquino bezitten de hogere koren een meer universele kennis dan de lagere en kunnen ze dingen volmaakter weten dan de lagere koren. Het is in zekere zin ongelukkig dat we zo vaak de term engelen gebruiken om te verwijzen naar alle engelachtige geesten, aangezien dit de aandacht en eer vermindert die dit laatste koor verdient. Door hun aard en plichten staan de engelen dichter bij de mens dan alle andere koren en zijn ze de nauwste schakel tussen de geesteswereld en de rationele mens. Ze zijn het meest betrokken bij de daden van de mensheid en zijn degene die door God op missies worden gestuurd en uit wie de beschermengelen worden gekozen. Ze worden gewoonlijk, maar niet uitsluitend, genomen voor de begeleiding en bescherming van individuele zielen terwijl ze op aarde zijn. De engelen in het koor der engelen zijn in zekere zin de meest geliefde en bekendste onder de koren, omdat God hen aan onze zijde heeft geplaatst om over ons te waken en voor ons te zorgen op een heel persoonlijk niveau. Ze zijn de dienaren van Christus' liefde en zijn onze trouwe beschermers die ons verdedigen tegen schade en verleiding. Zo waarschuwen ze ons ook voor dreigend kwaad en moedigen ze ons aan om God trouw te blijven in gebed. Meestal zijn ze het enige koor dat specifiek werken volbrengt die betrekking hebben op individuele personen. De engelen zijn niet alleen onze beschermers en bewakers, maar ook onze metgezellen. Als we toestonden, zou onze relatie met hen er een zijn van diepe en blijvende vriendschap. Het is bijna alsof we met hen zouden kunnen omgaan zoals we dat doen met onze menselijke vrienden en familie. Deze prachtige en krachtige wezens zijn volledig voor ons welzijn gestuurd en nemen hun verantwoordelijkheden en relatie met ons heel serieus. Het meest opmerkelijke aan onze relatie met de engelen is dat ze volledig aanwezig zijn voor ons en tegelijkertijd volledig aanwezig zijn voor God. Dit is alleen mogelijk omdat het krachtige en intelligente geesten zijn die zich volledig aan God hebben toegewijd. Wie zijn de engelen? Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Ze zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Deze mooie woorden uit Psalm 91 beschrijven op charmante wijze de activiteit van de engelen in ons leven. Op Gods bevel waken ze over ons in alles wat we denken, doen en zeggen. Ze zijn constant bij ons, worden nooit moe of afgeleid van hun taken. Hun capaciteiten en toewijding gaan ver boven die van een mens uit, zelfs boven die van de personen die we het meest vurig vertrouwen en door wie wij gekoesterd worden. Er is geen enkel moment waarop beschermengelen niet weten waar we zijn, hoe het met ons gaat en wat we doen. Ze zijn zich zelfs bewust van wat we denken en voelen. Ze zijn gevoelig voor onze behoeften, emoties en kwetsbaarheden. Ze zijn zich bewust van dreigend gevaar lang voordat wij dat zijn en zullen ons afleiden van gevaar, zelfs van iets simpels als struikelen over een steen tijdens een wandeling. In hun bediening zijn de engelen gewetensvol en trouw. Wanneer ze aan onze zijde staan, ziet God ons verbonden met hen en dus kunnen we nauwelijks beter doen dan de Heer vragen om ons te helpen steeds dichter bij de trouw te komen die het leven van de engelen kenmerkt. Als we erop vertrouwen dat onze engelen voor ons zorgen en beschermen, zullen ze niet falen in hun opdracht. God heeft het zo gewild. Het is moeilijk voor ons om ons de myriade van engelen voor te stellen die door God zijn geschapen. De Schrift geeft ons geen exact aantal, en toch geeft hij aan dat het een heel groot aantal moet zijn. Is het meer dan het aantal mensen in heel Europa? Is het meer dan het aantal mensen in de hele wereld? We kunnen het ons alleen maar voorstellen. Als we dit beseffen, wat een geweldig gezicht zou het zijn om de woorden van de psalmist werkelijkheid te zien worden. Looft de Heer vanuit de hemel, looft hem in den hoge, looft hem als een engelenscharen, looft hem heel zijn legermacht. Psalm 148, verzen 1 en 2. Opnieuw bij de geboorte van Jezus zien wij een glimp van de grootsheid van de engelen toen ze aan de herders in de velden verschenen. Opeens voegde zich bij de engelen een hemelse heerscharen. Ze verheerlijkte God met de woorden: eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie hij welbehagen heeft. Lucas 2 hoofdstuk, versen 13 en 14. In zijn goedheid heeft de Hemelse Vader ons overvloedige mentoren gegeven voor onze relaties met de engelen. We zien in veel van de heiligen een buitengewone toewijding, niet alleen aan hun engelen, maar ook aan het imiteren van hen in hun leven. Een van die heiligen is de heilige Hildegard van Bingen, die een buitengewoon voorbeeld is van het monastiek engelachtige leven. Ze begreep dat haar roeping een imitatie was van het leven van lofprijzing en verheerlijking van God van de engelen. Ze drukte dit uit in haar geschriften, de illustraties van haar manuscripten en vooral in haar muziek. Een andere heilige met een speciale relatie met de engelen was de zalige Anna Maria Taiji. Ze leefde van 1769 tot 1837. Ze deed alles bewust in de aanwezigheid van haar beschermengel en stuurde hem zelfs om de zieken te troosten en bescherming te bieden aan degenen die in de verleiding kwamen om te zondigen. De engelen bezochten herhaaldelijk deze arme Romeinse huisvrouw en moeder van 7 kinderen, die door God werd gesterkt met fenomenale gaven van profetie en gebed. Ze was analfabeet, maar ze kon gebeurtenissen uit het verleden, heden en de toekomst zien met als doel troost en kracht te brengen aan de kerk van Christus, die in die tijd belast was met zware kruisen. Ze deed het alleen door de genade van God en de hulp van haar beschermengel. Natuurlijk mogen we ook de heilige Pater Pio niet vergeten. Hij had zo'n intieme relatie met zijn beschermengel en nauwe contacten met andere engelen dat er meerdere boeken over hun vriendschap zijn geschreven. Ook de heilige Faustina had een heel nauwe relatie met haar beschermengel en ze schreef meermaals over hem in haar dagboek. Hij kwam haar meerdere keren te hulp, onthulde haar het vage vuur en leerde haar te bidden voor de stervende. Van deze heilige en vele anderen leren we de waarde van de engelen, met name onze beschermengelen, en het belang van het ijverig nastreven van de imitatie van hun leven. Ze zijn onze persoonlijke geschenken van God de Vader, en daarom zouden we moeten verlangen naar een dierbare en blijvende relatie met hen. Onze engelen zijn belast met ons welzijn en onze bescherming, en ze begeleiden ons vanaf het moment van onze conceptie tot het moment van onze dood. Het is volkomen logisch dat ze ons naar de hemel begeleiden als onze tijd gekomen is. We hebben het bewijs hiervan in Jezus' gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. In de schrift lezen we: nu gebeurde het dat de arme stierf en door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. Lucas 16, hoofdstuk vers 22. Dit is een duidelijke aanwijzing dat degenen die sterven in de genade van God door hun engelen naar het eeuwig leven worden begeleid. Er is geen garantie dat we automatisch de beloning van de hemel verdienen als we sterven. Daarom moeten we ons best doen om een leven van vurige toewijding aan God te leiden en te voldoen aan zijn wil en geboden. We moeten oprecht berouw tonen voor onze zonden, hopen op redding, vertrouwen op Gods genade en ons leven consequent leiden in de staat van genade. De catechismus heeft veel te zeggen over hoop op de belofte van de hemel. Maar dat doet de grote mystica, de heilige Teresa van Avila, ook. En ik citeer nu een tekst van haar die opgenomen is in de catechismus van de katholieke kerk. Hoop, o mijn ziel, hoop. Gij kent de dag en het uur niet. Waak zorgvuldig. Alles gaat snel voorbij. Hoewel uw ongeduld twijfelachtig maakt wat zeker is en lang maakt een zeer korte tijd. Bedenk dat ge, hoe meer ge strijdt, des te meer de liefde bewijst die ge God toedraagt, dat ge u eens te meer zult verheugen met uw welbeminde in een geluk en een verrukking die nooit een einde kennen. Artikel 1821. De engelen, met name onze beschermengelen, geven ons reden voor de hoop waarover de heilige Teresa van Avila spreekt. Het verlangen naar de hemel moet het leidende licht van ons leven zijn, waarbij onze beschermengelen de weerspiegeling van dat licht zijn. Ze leiden ons vanwege hun diepe verlangen naar onze redding, en dus volgen we hun bevelen en genieten we van hun aanwezigheid. Als we vergeten dat onze dappere engelbewaarders constant naast ons staan, vervallen we gemakkelijk in een schadelijke angst die niets anders dan ellende veroorzaakt. Ze worden door God naar ons toegestuurd en zijn een weerspiegeling van zijn almacht en kracht. Ze werken in wezen samen met God voor onze bescherming en redding. Ze kunnen ons ook leren hoe we een heilige en levengevende angst voor God kunnen koesteren, die ons dieper in zijn eeuwige liefhebbende aanwezigheid zal trekken. O heilige engelen, jullie zijn met heel veel, en toch heeft ieder van jullie een onvervangbare rol in het heilsplan. Van alle koren in de hemelse hiërarchie hebben jullie de nauwste relatie met mensen. Jullie zijn niet alleen bewakers en beschermers, maar ook metgezellen. Jullie zijn volledig voor mijn bestwil gezonden en nemen jullie verantwoordelijkheden en relatie met mij heel serieus. Jullie zijn tegelijkertijd aanwezig voor God en voor mij. Dit is bijna onvoorstelbaar voor mijn primitieve menselijke geest. Jullie zijn belast met mijn welzijn en bescherming, en jullie vergezellen mij sinds het moment dat ik in de baarmoeder van mijn moeder werd verwekt. Sindsdien zijn jullie nooit van mijn zijde geweken en jullie zullen mijn zijde in de toekomst nooit verlaten. Jullie zullen over mij waken en mij beschermen gedurende mijn hele leven en, bid ik, mij naar de hemel begeleiden als de tijd daar is. Mijn lieve engelen, ik verlang ernaar om een diepe en blijvende relatie met jullie te hebben. Help me alstublieft om dat te doen. Op voorspraak van de heilige Michael en van het hemels koor van de engelen, Heer God, bewaar ons gedurende ons sterfelijk leven en breng ons tot de eeuwige zaligheid van de hemel. Amen. Beste luisteraars, zo zijn we aan het einde gekomen van dit drieluik over de 9 hemelse engelenkoren. Het is mijn hoop dat er bij de luisteraar na deze uiteenzettingen een nieuwe interesse is gegroeid voor de engelen en de specifieke taken die hen zijn toevertrouwd om ons mensen te begeleiden op onze weg naar heiligheid. Het is aan ons om ervoor te kiezen een heel persoonlijke vriendschap met hen uit te bouwen in de zekerheid dat het ons geestelijk leven erg ten goede zal komen. Zij kijken alvast uit naar onze vriendschap. Zo, dat was het voor vandaag. Als u nog opmerkingen hebt of vragen rond dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar het inzicht@radiomaria.be. Tot een volgende keer.